Godzegen.
Gezegende dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 103. En van Psalm 103 de verzen 4 en 5. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen tot hun behoud genegen getoond. En vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, want hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103 de verzen 4 en 5. Ook deze zondagavond een belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we nazingen van Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Psalm 106, de schuldbelijdenis van het vierde vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeente met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, hij is gestorven, begraven, ja, nedergedaald ter hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren ten hemel. Daar zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heer in ons gebed. Onze Vader die in de hemelen is. Als u ons ook vanavond uw dienst geeft en we mogen die hier in uw huis of thuis meeluisterend meebeleven. Dan is dat omdat u opnieuw het woord tot ons wilt richten. Opnieuw tot ons spreken wilt. Dat op zich, Heere, is een wonder. U zou toch kunnen zeggen, ze hebben het nu al zo vaak gehoord. Ik heb er genoeg aan gedaan. Als ze het nu nog niet weten en waarachtig geloven, als ze zich nu nog niet bekeerd hebben, dan ligt het voor hen zelf. Dat zou uw goed recht zijn, Heere. Maar we danken u dat gij dat niet doet. Dat ge zo niet bent, Heere. Ook al is het waar dat u op het hoogst misdaan hebben. En zo vaak van het heilspoor afgegaan zijn. Voor wij u leerden kennen, dan doen we niet anders. Maar haast nog schrijnender. Ook als en nadat wij u leren kennen, gingen we ook nog van het heilspoor af zo vaak. Heere, we danken u dat u dan toch weer tot ons spreekt. Uw woord tot ons richt. En als u dat zo dadelijk zult doen in de schriftlezing, als u het geeft in de prediking, dan bidden we, geef ons uw Heilige Geest. Want zonder uw Geest, Heere, keren we ons van uw woorden af. Opnieuw. Zonder uw Geest, Heere, zal het allemaal vruchteloos zijn. Versmoren al uw woorden in de weerstand, in het verzet van ons hart dat ons zo eigen is. Het is uw Geest, de Geest van u, de overhoogde Christus, die wat hard is, zacht maakt. Die wat dicht zit, opent. Die wie onwillig is, gewillig maakt. En dan trekt het ons. Dan trekt het onze aandacht. Dan bindt het onze gedachten samen. Dan bekeert het ons hart. O Heere Jezus Christus, schenk uw Geest aan ons als gemeente, in zijn geheel, en schenk hem aan ieder van ons persoonlijk, Heere. Dat we ons bekeren van de afgoden tot u, de levende God, en tot uw geboden. Dat is toch het doel, Heere, van ons leven? Dat is het doel wat met uw genade hebt, dat ons levensdoel weer in het vizier komt, dat we zullen leven naar uw geboden. Naar uw wil en tot uw eer. Maak ons daar van harte gewillig en bereid voor. Waar uw geboden ons ook brengen, wat uw geboden ons ook kosten. U hebt het zelf gezegd, die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die stellen alles ten achter bij mij en mijn geboden. Heere, maakt u dat waar. Zoals je dat al eeuwenlang bij zoveel hebt gedaan, maar het er ook vanavond waar, Heer, in ons leven, in het leven van kinderen, zodat ze heel hun leven in uw dienst mogen besteden, Heer, het mooiste wat er is. Schenk het onze jongeren, Heer, als er wel 1001 keuzemogelijkheden zijn voor ons leven, maar dat we jong zijn, ons hart verliezen aan die ene weg, aan dat ene spoor. Om u de Heer Jezus Christus na te volgen naar de geboden van uw Vader. En trekt u dat, Heere, door ons leven heen. Heel ons leven heen, verder en door, Heere. Dat uw geboden ons zo lief zijn. En dat we daar niet vanaf te krijgen zijn, Heere. Zo bidden wij het, Heere, voor uw kerk in Nederland. Wat zou ze een glans hebben, als zij leven zou voor u, zich geen parig zou houden in spreken en handelen naar u, aan uw geboden. Schenk het uw kerk, opdat ze een parig getuigenis geeft en mag glans als een licht in een duistere samenleving. We bidden voor de samenleving, voor de maatschappij van ons land en van ons volk. Wij bidden, Heere, maak ons bereid om voor het volgen van u offers te brengen. Misschien meer dan vorige generaties. Dat het van toekomstige generaties offers vraagt, christelijk onderwijs. Leven naar uw woord. Maar geef, Heer, dat er een generatie opgroeit. Die beseft dat het waard is, die bereid is om daar offers voor te brengen. En geef dat ze aan de oudere generatie een voorbeeld hebben. Wat u en uw dienst waard is en kosten mag. Zegen uw gemeente, Heere. We bidden voor haar bestuur en voor de mentor, dominee Vernooy, en zijn vrouw en hun gezin. Zegent u hen om in eenparigheid en met een bewogen hart het goede voor deze uw gemeente te mogen zoeken, Heere. Om daarin telkens te mogen vinden wat ertoe dient. Dat uw naam wordt verheerlijkt. En dat uw werk voortgang zal vinden. Dat u niet bedroefd wordt, waardoor uw geest zou inhouden, zou terugtrekken. Maar dat een heel het gemeenteleven de honger ervan afstraalt. De honger naar u. Naar uw genade, naar uw heil. De honger naar uw woord. We bidden voor uw vervolgde kerk. Als wij het erover hebben, dat geloven wat kan kosten, dan weten we nauwelijks waar we het over hebben in dat opzicht, heren. Als we denken aan uw kerk, die het goed en bloed kost. Huis en haard. Vrijheid en leven. Heren, maak uw genade groot. En toon, heren, dat de kracht van uw geest opgewassen is tegen alle terreur en dreiging en oppositie. We bidden, maak uw genade daarin groot, heren. En toon ook dat gij de machtige zijt. De Heere, de koning van hemel en van aarde. We bidden voor uw schepping in nood. Oorlogsgeweld in Oekraïne, Darfur en zoveel andere plekken van deze wereld, waar uw schepping bloedt en zucht als uit duizend wonden. Geef het ons niet onbewogen laat. Dat ook wij het zuchten overnemen. Het zuchten naar verlossing, ook voor uw schepping. Maar ook voor uw vervolgde kerk. Het zuchten naar u, o bruidegom, die eens komen zult op de wolken van de hemel. En laat ook deze diensten dat teken staan, Heere. Dat u ons dan bereid vindt. Bereid gemaakt door uw genade. Hoort u ons. Om Jezus wil. Amen. Ik wil de Bijbel met u openen, gemeente, in 1 Koningen 18. 1 Koningen 18, de eerste 18 versen. Bezig met een prekenlijn over de profeet Elia. Ik wil u in één stukje daarvan vanavond meenemen en daar het woord uit bedienen. 1 Koningen 18, de eerste 18 versen. Daar spreekt God in zijn woord aldus tot ons. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia. In het derde jaar zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want geschied als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 mannen in een spelonk, en onderhield ze met brood en water. En Achab had tot Obadja gezegd: trek door het land, tot alle waterfonteinen, alle rivieren. Misschien zullen we gras vinden, dat we de paarden en muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En ze deelden het land onder zich, dat ze doortrokken. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als hij Obadja op de weg was, ziet, ze was hem Elia tegemoet. En hem kennen ze viel op zijn aangezicht en zei: zijt gij mijn heer Elia? Hij zei: ik ben het. Ga heen, zeg u weer, zie, Elia is hier. Maar hij zei: wat heb ik gezondigd? Dat uw knecht geeft in hand van Achab, dat hij mij doodde. Zo waarachtig als de Heer uw God leeft. Als er een volk of koninkrijk is waar meneer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als ze zeiden: is hij niet, zo nam hij de koninkrijk en de volk een eed af, dat ze u niet hadden gevonden. En nu zegt u: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat gij zeer u wegnam, ik weet niet waarheen. En ik kwam het Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid, van mijn jeugd af. Is mij niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heeren doden? Dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, ook 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb. En u zegt: u ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En hij zou mij doodslaan. En Elia zei: zo waarachtig als de Heer der Israëlen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zei het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde, als Achab Elia zag, Achab tot hem zei: Zijt gij die beroerde van Israël? Toen zei Elia, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis daarmee, dat u de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Dat is over het gedeelte uit 1 Koningen 18. De tekstversen zijn het eerste en het laatste gelezen vers, dus vers 1 en vers 18. Het tussendeel over Obadja, dat laat ik vanavond rusten. Dus vers 1 en 18. En het gebeurde na vele dagen, dat woord des Heren gesiedeld Elia in het derde jaar, zeggende, ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Vers 18 dan achteraan, toen zei Elia, ik wees wel niet beroerd, maar u en uw vaders huis, daarmee dat u de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. We komen drie personen tegen in deze verse. De Heren, Achab en Elia. Met eerst op de Heren en zijn goedheid. Dan op Achab en zijn goddeloosheid. Daarna op Elia en zijn gehoorzaamheid. Dus let op de Heren, op Achab en op Elia. De Heren en zijn goedheid. Achab en zijn goddeloosheid. En Elia en zijn gehoorzaamheid. Namens uw kerkenraad maak ik u het volgende mededelen, dat aanstaande woensdag 5 november, zoals u weet, de dankdag voor gewassen arbeid, er twee diensten open te zijn. Om 10 uur gaat dominee J.C. de Grote Dordrecht voor en om 19:30 dominee H. Liefting uit Gouda. Wat de beleidingscatechisatie betreft, wie overweegt beleidenis te doen of beleidingscatechisatie te gaan volgen, kan contact opnemen met dominee Vernooy. Zijn telefoonnummer en mailadres is opgenomen in de verstuurde liturgie. Zo de Heere wil en wij leven. De collecte, de eerste voor de kerkomroep, de tweede voor de plaatselijke gemeente, de derde voor het bouw- en renovatiefonds, van harte bij u en jullie aanbevolen. Terwijl we zingen uit Psalm 81, de versen 10, 12, 13 en 15. Vers 10, eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen, zegt de Heere. Hij zegt ook vers 12, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Hij moest ook zeggen, vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij in mijn geboom. En vers 15, och, had toch naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81, vers 10, 12, 13, 15. We lazen een gedeelte uit de geschiedenissen van Elia uit 1 Koningen 18, vers 1 tot 18. En vers 1 en vers 18 zijn de tekst voor de preek. Het gebeurde na vele dagen dat woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En dan gaat Elia het volgende zeggen: ik er is zelf niet beroerd, niet het ongeluk gestort, maar u en uw vaders huis. Daarmee, dat u geboden des Heer hebt verlaten en de Baals nagevolgd bent. Let op de Heere en zijn goedheid, op Ahab en zijn goddeloosheid, op Elia en zijn gehoorzaamheid. Gemeente, mooi dat er zoveel jongens en meisjes in de kerk zijn. Die nog op de basisschool zitten, denk ik zo te zien. Een vraag aan jullie. Krijg je wel eens straf? Nou ja, ik hoop niet elke dag. Maar misschien toch wel eens, hè? Thuis of op school. Je hebt je broertje of een klasgenoot uitgescholden, gepest. En dan krijg je straf. Op de trap zitten thuis of nablijven, café doen op school. Waarom doet de juffrouw dat? Waarom geeft de juffrouw straf? Nou, vast niet omdat dat zo leuk vindt. Echt niet, dat geloof ik niet. Maar waarom dan wel? Nou, dan hoopt de juf dat je, terwijl je die straf hebt, dat je een beetje na gaat denken. En dat je dan zo denkt, dat je voorneemt, dat had ik toch niet moeten doen. Ik heb mijn klasgenoot pijn gedaan door hem uit te schelden en te pesten. Dat had ik niet moeten doen. En ik neem me voor dat ik het ook nooit meer doen zal ook. Als dan je straftijd voorbij is, en je roept samen je even naar buiten en daar loopt een klasgenootje, en je begint nog gelijk weer uit te schelden. Ja. Wat moet de juffrouw dan doen? Wat zou ze dan doen? Soortgelijk is hier ook aan de hand in 1 Koningen 18. Ahab heeft ook straf gekregen. De Heer heeft koning Ahab gestraft, hè, dat lezen we in 1 Koningen 17, omdat Ahab, volk Israël, de Baal zijn gaan dienen. Want Baal die belooft, hij is de God van de regen, van de vruchtbaarheid, ik zal regen geven. En dat is in het Midden-Oosten. Kijk, wij kunnen wel eens zeggen, zoals afgelopen maand, er is nou wel regen genoeg gevallen. Als het nou maar een beetje op mag houden met regenen. Nou, in Israël heb je dat niet. Het is daar altijd droog. Dus regen is daar altijd welkom. Regen, dat betekent groei, vruchtbaarheid, gewassen, oogst. Regen betekent oogst en dus te eten en dus ook export. Nou, dat betekent inkomsten, dat betekent welvaart, dat betekent een bloeiende economie. Dat betekent dat je veel geld te besteden hebt. Nou, dat beloofde Baal. Regen, eten, export, welvaart, goede economie. En daarom was Ahab met Israël de Baal gaan dienen. En dat had de Heere gestraft. 3,5 jaar lang geen dauw, geen regen. En als regen betekent welvaart en een bloeiende economie, ja, dat betekent geen regen en zelfs geen dauw. Dat betekent misoogst, hongersnood, armoede en een hele slechte economie en een lage levensstandaard. 3,5 jaar lang straft de Heere Ahab en Israël. Waarom? Nou, ook de Heere straft niet omdat hij dat zo graag doet en daarom zo te zeggen daar zo van geniet. Nee, met diezelfde bedoeling als dat de juffrouw bij jou zou doen. De Heer heeft Ahab al gestraft met de bedoeling, ja, dat ze na gaan denken, dat Ahab, dat het volk tot bezinning komt. Ze gaat bezinnen, waar zijn we mee bezig geweest? Baal is alleen maar bedrog. Hij beloofde regen wel wat voorspoed, maar die kan hij niet geven en die is er ook niet en die kan je ook niet garanderen. Wat een schande dat we God verlaten hebben. Laten we terugkeren en laten we de Heere gaan dienen. Dat was Gods bedoeling geweest met die droogte. Maar na 3,5 jaar is dat nog steeds niet tot Achab en het volk Israël doorgedrongen. Ze dienen nog steeds de Baals. Ja. En wat dan? Als 3,5 jaar lang straf niet heeft geholpen, wat zal de Heer dan gaan doen? Nou, dat lezen we in 18 vers 1. God zegt, ik ga regen geven. Tegen! Dus weer oogst. Dus weer eten. Dus weer export. Dus weer inkomsten. Dus weer welvaart. Dus weer een bloeiende economie. God zegt niet, als hij 3,5 jaar straf niet heeft geholpen, dan zal ik het volk zwaarder gaan treffen. En zwaarder gaan straffen. Nee, ik zal regen geven. En dat niet omdat Achab zich is gaan bekeren. Daar is bij het volk is er nog niet het minste van te vinden. Wat ook maar een begin van bekering zou kunnen aanduiden. En toch, God zegt, Elia, nou je tegen Achab gaat zeggen. Ik de Heere, ik zal regen geven. Ja, waarom? Ja, omdat God goed is. Vanwege de goedheid van de Heer, hè, wat we het eerst over zouden hebben vanavond. En die goedheid van de Heer, die is zo groot, dat hij er alles aan doet om Achab, Israëls zoon, om ons voor zich te winnen. Werkelijk alles, om nou maar zo te mensen zeggen, probeert de Heer om ons maar naar zich toe te trekken. Om ons maar tot het inzicht te laten komen, de echte vrede en het vaste geluk, dat zit hem niet in welvaart, in economie, in mooi werk, in goed inkomen, zelfs niet in een gezondheid. Daar zit het hem, qua echt geluk en qua vastheid en zekerheid. Die heb je niet aan je geld en goed en ook niet aan je gezondheid. Die heb je alleen in mij. In mijn heil. In de vrede met mij. Dat is het echte geluk. En dat is de vastheid, zekerheid die nooit omver valt. En wat doet de Heer er nou niet voor in zijn goedheid? Om het tot dat inzicht te laten komen. Hij spreekt. Hij roept. Dan om zo te zeggen langs de ene kant. Nodigend. Uitnodigend. Lokkend. Dan langs de andere kant. Vermanend. Terechtwijzend. Waarschuwend. Zo en zo. De Heere, hij doet wat hij kan. Om het tot inzicht te brengen dat ware hij alleen in hem te vinden. Hij heeft zelfs voor laten dopen. Om het ons duidelijk te maken, zo goed ben ik. En dat doet hij ook, ja, door ons te kastijden. Ja, zou hij echt straffen dan waren, dan stonden we niet meer. Maar toch wel kastijden. Met een ziekte, of een operatie. Met zorg in huwelijk of gezin. Met neergang op het werk, of totdat je je uitschakelt voor een tijd. Om ons naar zich toe te trekken. Om ons stil te zetten, tot bezinning te laten komen. Het echte, vaste, zekere, dat zit niet in dit leven. En dat zit niet in onze vingers, ook al dachten wij het van wel. Hij doet dat opdat we hem zullen erkennen, hem vertrouwen, hem dienen. En de Heere doet het. Doordat hij ons ook weldaden geeft. Voorspoed geeft. Ons van mooie dingen van het leven laat genieten. Als hij ons gezondheid geeft. Adem. Hartslag. Relatie en verkeringstijd. Huwelijk geeft. Een mooi gezinsleven geeft. Vrienden. Werk geeft. Tijden van ons leven geeft. Waarin er zoveel uit zijn goede hand ontvangen wordt. Om een moemzig met name voor te danken en om dankbaar te genieten. Opdat wij tot hem komen. En dat we hem als de gever leren erkennen in wie het ware goed is. En dat geeft de Heer soms ook alweer terug. Na een periode van ziekte. Na een periode van burn-out. Na een periode dat je verkering uitgegaan was. En dan geeft hij toch weer een periode dat je beter werd. En dat je weer het volle leven deel kon nemen. En dat je weer een relatie krijgt. Niet omdat wij ons in die kastijding zo geweldig hadden gedragen. Omdat we onder die kastijding zo eenswillend waren geweest en zo buigzaam waren geweest. Misschien wel helemaal niet. En toch, de Heer geeft je weer beterschap. En dan geeft dat het weer beter gaat op school en dat er weer meer vreugde in je werk zit. Wat doet de Heer niet om ons naar zich toe te trekken? Zeg nou zelf. Wat kan de Heer nou nog meer? Wat moet de Heer nou nog meer doen? Om u ervan te overtuigen dat hij goed is. En dat het echte heil in hem alleen te vinden is. Hij zegt toch zelf ook, wat kan ik nog meer aan mijn wijngaard doen? Dat ik nog niet gedaan zou hebben. Op alle manieren. Alle dagen. En langs zoveel wegen. Beweegt de Heere ons. Zodat we bij hem gaan zoeken. Opdat we in hem ons heil, ons hoogst geluk beschouwen zullen. Wat een goedheid van de Heere. Erken hem toch. Vertrouw hem toch. Dien hem toch. Zeg nou zelf. Als je verloren zou gaan. Als het allervreselijke gebeurt wat er maar ooit kan gebeuren. Voor een mensenleven dat je voor eeuwig verloren gaat. Zou je dan God kunnen verwijten dat hij meer had moeten doen dan dat hij nou heeft gedaan met je? Zou je dan God kunnen verwijten dat hij er niet genoeg heeft gedaan om je tot zich te trekken? Nee. Dat zeggen ze in de hel ook allemaal. Heer, het ligt niet aan u. Echt, echt niet. Het is mijn eigen stomme blindheid, dwaasheid en onbekeerlijkheid. Daar ligt het aan. Maar in de hel kan niemand zeggen, ja Heer, ik ben hier omdat u er nog meer aan had moeten doen in mijn leven dan dat u hebt gedaan. Daar kan niemand zeggen. Want hieruit blijkt de goedheid van de Heere. Die is zo groot. In zijn woorden. In zijn handelingen. Om zo te zeggen linksom of rechtsom. Zo dat is zo groot dat hij ook dit stukje van de preek vanavond geeft. Dat het ons wil bewegen dat we het zover niet zullen laten komen. Dat op dit stukje preek je wil bewegen om je aan de Heere toe te vertrouwen. Hem te erkennen en hem te dienen. Daarom zendt de Heere Elia naar Ahab om te zeggen, ik zal regen geven. Nou, heb ik Ahab genoemd, komen bij het tweede. Ahab en zijn goddeloosheid, ja. Wat zou Ahab eigenlijk aan het doen zijn? Hè? Elia moet naar Ahab toe. Maar ja, waar is Ahab? Hoe zal die Ahab aantreffen? Als je natuurlijk onverwachts niet meer toe, moet je dan maar afwachten. Als je moeder jou met een boodschap naar je tante stuurt op dorp. Of naar oma stuurt als ze vlakbij woont. Ja, dan weet je dat niet. Ja, zou je tante, zou oma thuis zijn? Of is ze naar de winkel? Of om een boodschap? Of is ze even eentje aan het wandelen? Ja, dat weet je niet. Soms kun je het een beetje raden, hè? Dan is het zo dat ik, oh nou, rond deze tijd, nou zal oma wel aan tafel zitten om te eten. Of nou, rond deze tijd, houdt oma altijd de stille tijd. Dan ligt ze geknield, of dan is ze Bijbel aan het lezen. Dan weet ik wel een beetje waar ik ze vinden kan. Nou ja, Ahab. Wat zal die aan doen zijn? Dan kun je zeggen, ja, dat weet je natuurlijk niet. Nou, misschien zou je toch een beetje kunnen bedenken. Na 3,5 jaar hongersnood in Samaria en in Israël. Dan zou je kunnen denken, nou, Agab loopt misschien wel door de straten van Samaria. Om daar de inwoners, om zijn burgers op te zoeken. En met ze mee te leven. Dat ze zo'n honger hebben. En dat hij rondloopt om de nood van het volk te peilen. Met ze mee te leven, dat ze zo'n honger is. Dat zou je misschien kunnen verwachten. Misschien zou je kunnen verwachten, nou, Agab, die zou wel in een kamer zijn paleis zitten. Die zou wel op zijn knieën liggen. Hij zou dan binnen zijn. Heere God, red ons, help ons. Er komt maar geen regen. Heere God, geef toch weer regen. Dat zou misschien toch wel een beetje in de lijn van de verwachting zijn. Nou, je zou kunnen verwachten, dat is Agab wel een doen nou. Nee, dat is toch niet het geval. Agab is niet in de straten van Samaria te vinden. Hij is niet op zijn knieën in zijn binnenkamer te vinden. Agab loopt door het land. Hij is aan het zoeken. Gras. Voor zijn paarden en zijn muilezels. Nou, dat lijkt misschien vrij onschuldig. Hij denkt, nou ja, we moeten ook voor de dieren zorgen, zeker als christen. Dus nou, dat is nog niet zo verkeerd dat Agab dan toch ook om zijn dieren denkt dat ze eten moeten hebben. Maar we moeten toch ons afvragen, ja, is dat wel zo onschuldig? Hè? Om te beginnen moet je zeggen, koningen van Israël, die mochten geen paarden hebben. Alle volkeren hadden wel paarden, voor het geval er oorlog zou uitbreken. Maar Israël God had gezegd, ik verlos mijn volk. En daar heb ik geen paarden voor nodig. Dat doe ik zonder paarden. Dus het was verboden voor de koning van Juda Israël om paarden te importeren. Want God had gezegd, die heb ik niet nodig. Vertrouw op mij, ik zal het volk verlossen en bewaren als er oorlog komt. Maar Agab had dus toch wel die paarden. En ja, dat deed andere koning ook van andere volken. Dus ja, nou ja, Agab wil ook een beetje bijhoren, een beetje ween. Dus hij had ook paarden en muilezels aangeschaft. Dat was een soort statussymbool. Misschien zoiets als onze auto, denk ik, hè. Hoe duurder en groter, nou ja, hoe mooier, hoe meer belangstelling dat je trekt als je een rondje rijdt met je auto of bij je vrienden bent. Nou, dat waren de paarden, weet je wel, hoe meer paarden dat je had. Nou ja, hoe meer andere volk en koning een beetje naar je opkeken, hoe meer je meetel, hoe meer status dat je had. En als er dan toch een keer oorlog zou komen, dan had Agab wat om een beetje indruk mee te maken. En ook voor een beetje, nou zeg maar een beetje onderhandelingswaar en een beetje wisselgeld. Dat hij kon zorgen, als ik nou dan die paarden aan de koning van Assyrië zou geven, dan ontspring ik de dans wel. En dan laten ze mij wel gaan en dan red ik het vege lijf als het echt op aankomt. Daarom die paarden. He, dat is de status. Daar oog je wonderende blikken mee. En als er oorlog komt, dan doe ik een ruil voor paarden wel, dan blijf ik wel in leven en dan kom ik wel door de crisistijd heen. Kijk, als je het zo ziet, is dat niet zo onschuldig dat Agab gras voor zijn paarden aan het zoeken is. Dan moet je zeggen, kijk, in plaats van dat hij meeleeft met zijn onderdanen, die kreperen van de honger, in plaats dat hij zijn God zoekt, zoekt hij gras. Want zijn statussymbolen moeten wel overeind blijven. En als er ooit oorlog komt, dan moet hij toch wel de dans kunnen ontspringen en door de crisistijd heen komen. Daarom zoekt Agab gras voor zijn paarden. Hij zoekt God niet. Hij zit niet in over zijn onderdanen. Hij wil alleen maar zelf, zo lang en zo goed mogelijk, door de crisistijd heen komen. Nou kunnen we gemeente twee dingen denken. Van die goddeloosheid van Agab. We kunnen denken, Agab, man, wat ben je toch een vreselijk mens. Wat ben je een gruwelijke egoïst. Je laat je burgers creperen om de straat en jij wil maar gras hebben omdat jouw paden er moeten blijven. Wat ben je toch een vreselijk mens. Ik snap niet waar jij mee bezig bent. Dat denkt de fariseer. Of u ook. Dat denkt de fariseer. Zo zou ik nou nooit doen. Kan er met mijn verstand niet bij. He, als je iets leest of hoort van bepaald nieuws over bepaalde regeringsleiders in het buitenland. Of een bepaalde vorm van misdaad en crimineel gedrag dat je hoofd is en dat je denkt, ik kan er met mijn verstand niet bij. Dat mensen daartoe komen, dat zou, het zou nog niet in me opkomen. Nou ja, dat is gebrek aan zelfkennis. Dat is de fariseer ten voeten uit. Ik dank u dat ik niet ben zoals die en die, die maar aan rotzooit. Of je denkt, als je vanavond over Agab hoort, en je dan regeringsleiders en criminelen, zo ben ik. Mijn status, mijn positie, als ik er maar doorkom, daar staat in mijn leven voorop. In Agab zie ik mezelf binnenste buiten gekeerd. Aan de buitenkant ziet het soms best mooi en keurig uit. Maar in Agab word ik binnenste buiten gekeerd. En dan zit er dit in. Ook al komt het er niet altijd even verschrikkelijk uit. Ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten, ten achter te stellen, op de tweede plek te stellen, mezelf erop. En God en mijn naaste die moeten maar zien. En dan kan God door zijn woord laten roepen. Dan kan God me door tegenslagen stil willen zetten. Kan God me door voorspoed en weldaden overladen met zijn gunst bewijzen. Maar ik ga nog mijn eigen gang. En ik luister nog niet. Om tot bekering te komen, is er meer nodig. Meer dan kastijding en welvaart. Meer dan nodigingen en vermaningen om tot bekering te komen, om tot geloof te komen, is er meer nodig. Weet u wat? Genade. De Heilige Geest. Ik heb Jezus nodig, die door zijn geest harten verandert. Daar gebruikt hij het woord voor, en daar gebruikt hij kastijdingen voor, daar gebruikt hij weldaden voor. Maar het is de Heilige Geest van Christus. Die zorgt ervoor dat ik God als hoogste goed ga zoeken. Dat de vrede met God me het meeste waard is, meer dan goud. Dat de gunst van God me meer vreugde geeft dan een miljoen en dan weet ik veel wat in de wereld. De Heilige Geest die me ook het goede voor mijn naaste doet zoeken. Dan niet alsof het aan mijn eigen status en mijn eigen zekerheden. Maar ik wil mijn naaste zo graag gelukkig zien. Ik wil zo graag dat mijn naaste Christus leert kennen. En tot bekering, tot behoud gebracht wordt. Dat heb ik nodig. Dat Christus door zijn geest mijn hart vernieuwt en me een nieuw hart geeft. Dat zich richt op God en zijn vrede. En op het welzijn en het heil van mijn naaste. En deze Jezus, die dat door zijn Heilige Geest doet, die de geest heeft verworven met zijn lijden, sterft met zijn gerechtigheid. Deze Jezus, hij biedt zich aan. Hij heeft altijd God gezocht. Als eerste, voor en boven alles. Hij heeft altijd God gezocht. Al kostte hem dat zweet, bloed en tranen. Al kostte hem dat zijn leven, zijn bloed, zijn sterven en de Godverlatenheid. Hij heeft altijd God gezocht. Hij heeft altijd het welzijn van zijn naasten, die zijn vijanden waren, op het oog gehad. Hij heeft altijd alles gedaan, opdat zondaren gered, gelukzalig en behouden zouden worden, om voor hen de Heilige Geest te verwerven. En deze Jezus is in het woord in ons midden vanavond. Hij biedt zich aan. Laat u redden door mij. Een farizeer die waardeert dat niet. Een farizeer die wijst dat af. Maar bent u te verloren om bij de Heer Jezus vandaan te blijven? Ben jij te verloren om nog langer bij de Heer Jezus weg te blijven? Dat is het. En ja, wonderlijk, hè? Dan mag je zeggen, ik dank u God dat ik niet meer doe als Agab. Terwijl ten diepste wel zo ben als u me binnenste buiten keert. Maar dank u God dat de lust van mijn leven toch er is omgedraaid. Dat de vreugde van mijn hart toch ergens anders is komen te liggen. Ik dank u God dat u ervoor gezorgd hebt. Door uw eeuwige liefde, door het offer van uw Zoon en door het werk van uw Geest, dat mijn hoogste vreugde en mijn hoogste doel is komen te liggen. In u, o God, in uw heil, in uw heerlijkheid en in het heil van mijn naaste. Nou, of u dat herkent. Of u dat herkent. Nou, dan zijn we bij het derde, de gehoorzaamheid van Elia. Hè? We hadden de goedheid van de Heer, de goddeloosheid van Agab, de gehoorzaamheid van Elia. Als we goed lezen, is Elia 2 keer gehoorzaam geweest. Hij is eerst gehoorzaam geweest, als we even 1 Koningen 17 in onze gedachten nemen. Ja, doordat hij zich vele jaren lang door God heeft uit laten schakelen. Dat wist hij van tevoren, dat zou 3,5 jaar duren, hè, wat we al zeiden. Eerst, na zijn eerste ontmoeting met Agab, moest je 1/2 jaar bij dat riviertje de Krit zich terugtrekken. In het noordoosten van Israël, zij riviertje van de Jordaan, waar niemand kwam. Daarna moest hij buiten Israël, naar het land van Sidon, naar Zarfat toe, bij die weduwe. En dan zou hij achteraf gezien 3 jaar moeten blijven. Nou, daar heb ik een stukje zorg van de Heer in. Dat hij zijn dienst wilde beschermen tegen de woede van Agab. En dat hem daarom zijn dienst heeft opborgen bij de Krit. En buiten Israël bij de weduwe in Zarfat. Maar er is ook een andere kant aan. Als je heel graag iets wilt. En je moet dan 3,5 jaar lang wachten. Dat is wat. Als je 12 bent en wil graag een telefoon hebben. En je vader zegt, over 3,5 jaar krijg ik, nou, oh, mensen, 3,5 jaar lang op zo'n ding wachten. Elia wilde graag iets betekenen voor zijn volk dat hij ten onder zag gaan. Hij wilde zo graag iets betekenen om in Israël de mensen aan te spreken, terug te roepen, te waarschuwen en ze tot de Heere terug te laten komen. Maar 3,5 jaar lang mag hij dat niet doen. Moet hij wachten. 3,5 jaar lang wordt hij als profeet uitgeschakeld. En zet God hem op non-actief. Dat is moeilijk, hè? Om uitgeschakeld te zijn. Een week of 6, om te revalideren van een gebroken knie of heup. 1/2 jaar uitgeschakeld door een burn-out. Wachten. Uitgeschakeld. Dat is moeilijk, hè? Als je zo lang moet wachten. Elia is gehoorzaam aan zijn God. Hij loopt niet voor God uit. En niet op het moment dat hij het hoogtijd vindt worden, gaat hij er zonder volk Israël, gaat hij daar mensen roepen, mensen aanspreken. Nee, Elia wacht. Hij zal zich in die half jaar bezonnen, hij mocht wel aan, hij zal zich bezonnen hebben. Hij zal, ja, tot zich zijn ingekeerd, zich tot God gekeerd hebben. Misschien zijn die half jaren wel de meest waardevolle tijd van zijn leven. En als Elia straks op de Karmel staat, hè, voor die honderden Baalsprofeten en voor heel het volk. En er staat er als een rots in de branding, hè, van de Heere is God, volg hem daarna. Ja, dat zou eens kunnen komen omdat hij eerst 3,5 jaar lang is uitgeschakeld geweest. En de omgang met God, genade, kracht, vrijmoedigheid, onbevreesdheid heeft leren opdoen. Zo kan het tijd dat je uitgeschakeld bent in je leven nog een hele waardevolle tijd. En ik probeer altijd te zeggen, als mensen in de gemeente nou uitgeschakeld zijn, hè, met zo'n revalidatietraject, nou ja, dan heb je tijd om een goed boek te lezen. Ja, die tijd had u eerder ook wel, maar toen nam u hem niet. Maar dan heb je wel tijd om een goed boek te lezen. Toch? Als je uitgeschakeld bent, omdat je met je benen omhoog zit, nou, gebruik die tijd dan goed. Lees een goed boek. De Christreis van Bunyan. Of van Luther iets of zo. Of iets anders. Daar krijg je dan tenminste volop de tijd voor van God. Om zo gehoorzaam te wachten, totdat je weer actief kan worden. En dat leven deelken en voor je gevoel dan wat kan gaan betekenen. En dan, als Elia 3,5 jaar lang gehoorzaam heeft gewacht op Gods tijd, ja, dan moet hij naar Agab toe gaan, moet je nagaan, hè. Agab heeft over, het hoort in de mond van Obadja, Agab heeft over laten zoeken in binnen- en buitenland, waar die profeet Elia toch gebleven is. Heeft geëist dat ze hem ergens vinden, dat ze hem aan hem uitleveren, dan kan hij hem ter dood brengen. Agab en Elias moeten wel drinken. En als God Elia, ga naar Agab toe. En Elia is gehoorzaam. Als God hem naar Agab toe zendt, nou, dan gaat hij naar Agab toe. Nou, dat heeft hij natuurlijk niet van een vreemde. Dat heeft Elia van zijn zender, van de Heer Jezus. Die ook zo gehoorzaam was. Die van de hemel naar de aarde ging. Zich liet zenden, wetend hoe hij daar zou worden opgewacht. Met leugen, bedrog, haat, nijd, valse beschuldiging, veroordeling. Dus worden opgewacht door mensen die hem zouden doden, die hem zouden veroordelen, die hem aan het kruis zouden nagelen. Maar gehoorzaam ging de Heer Jezus toen zijn vader hem zond naar deze aarde die hem zo zou opwachten. En de Heer Jezus die is zelf zo gehoorzaam. En die Jezus die maakt ook zo gehoorzaam Elia, maar nog steeds. Hij zegt, Heere, als u dit van me vraagt, geef me kracht en ik zal het doen. Ongeacht wat de gevolgen zijn, al kost het mijn baan en mijn positie, al kost het mijn vrienden, al kost het mijn verkering, Heere, als u iets van me vraagt, dan zal ik gehoorzaam gaan als u me de kracht geeft. Gehoorzaamheid. Die vanuit Christus overvloeit op al zijn leden. Om gehoorzaam het zij me terug te trekken. Het zij me laten zenden, wanneer en waarheen, dat hij me zendt. Mag je wel om bidden, hè? Heer Jezus, leer me zo'n gehoorzaamheid. Maak me zo uw beeld gelijkvormig, door uw genade, door uw kracht. Nou, zo gaat Elia naar Agab toe. En En hij zegt, Achab, jij bent het die Israël in het ongeluk stort. Weet je waarom, Achab? Omdat hij de Baal hebt nagevolgd en de geboden van de Heer hebt verlaten. Het eind van vers 18. Heb je het goed gehoord? Dan zou je zeggen, dit klopt niet helemaal. Klopt niet helemaal. Die zin die loopt niet. Tenminste, hij loopt niet mooi parallel. Mooi parallel zou het lopen. Wat in de Bijbel vaak voorkomt, dat het met verschillende woorden twee keer hetzelfde achter elkaar gezegd wordt. Dat noem je een parallelisme. Als dat ook wel, dan had er gestaan, Achab, je hebt Baal nagevolgd en je hebt de Heere verlaten. De ene God nagevolgd en de andere God verlaten. Of dat gestaan, Achab, je hebt de geboden van Baal nagevolgd. En je hebt de geboden van de Heere verlaten. De geboden van de een navolgd en de geboden van de ander verlaten. Maar dat staat er niet. Dus dat Achab, u hebt Baal nagevolgd. En de geboden van de Heere verlaten. Net als wij schrijven één keer het woordje geboden vergeten is. Bij de Baal staat dat niet, maar bij de Heere staat het wel. Maar dat is nou juist de clue, om zo te zeggen. Dat is nou juist de kern. Bij de Heere horen geboden. Bij afgoden niet. Daarom zijn afgoden ook zo gruwelijk aantrekkelijk voor ons zondaren. Afgoden hebben geen geboden en verboden. Afgoden zeggen, je mag het helemaal zelf uitmaken. Je moet niks en je hoeft niks. Je mag het helemaal doen zoals je zelf het beste lijkt. En waar je jezelf het beste bij voelt. Je bent vrij om te kiezen. Waar je zelf wilt. Wil je de grens opzoeken? Prima. Wil je liever een beetje anoniemer binnen de paaltjes blijven? Ook goed. Niks moet. Geen verplichting. Afgoden hebben geen geboden. Geen verboden. Dat lijkt heerlijk. Dat sluit precies aan. Ja, bij hoe ik als zondaar me fijn mee voel. Je hoeft niks op te geven waar je niet op wil geven. Dat is echt wat je wil. Maar daarom is het ook een afgod. Het is geen god. Een afgod belooft wel mooie dingen. Baal belooft de regen. Een afgod belooft wel mooie dingen. Veel plezier in je leven. Een heel eind kunnen komen. Sterven duurt nog een heel eind, hoef je voorlopig nog niet aan te denken. Een afgod die belooft wel ontzettend mooie dingen en makkelijke dingen. Maar een afgod bedriegt je. Een afgod laat je in de steek. Van het ene op het andere moment kan het over en uit. En dan voor eeuwig verloren zijn. En voor eeuwig rampzalig zijn. Bij een afgod horen geen geboden. Je mag het heerlijk allemaal zelf weten. Bij de Heere wel. De Heere wil zeggen niet los verkrijgbaar. Wie de Heere ontvangt als zijn God, die krijgt er zijn geboden bij. Alle 10. Gij zult en gij zult niet tot 10 keer toe. Die zijn onlosmakelijk aan de Heere verbonden. En hij zorgt er ook zelf voor dat hij ze lief krijgt. Dat hij zijn geboden net zo lief krijgt als zijn beloften. En zijn beloften net zo lief krijgt als zijn geboden. Omdat ze zo intrinsiek in en aan de Heere verbonden zijn. Als hij je overzet uit Satans macht, dat bedrog van de afgod, in het koninkrijk van zijn liefde, dan zorgt hij zelf voor dat hij zijn geboden lief krijgt. Dat hij ze heerlijk gaat vinden. Want dan krijgt God de eer van je leven. Dan krijgt God iets van wat hij waard is. Hij zorgt dat hij ze zuiver gaat vinden. Ze zijn zo gericht op de bescherming van je welzijn. En de bescherming van het welzijn van je naaste ook nog. Hij zorgt dat je zijn geboden zo goed gaat vinden. Want hij laat je dicht bij God zijn. En veel van zijn gunst ervaren. Hij zorgt ervoor dat hij zo kostbaar gaat vinden. Met de weg van zijn geboden doe ik hem geen verdriet. Trap ik hem niet meer op zijn hart. En krenk en kwets ik hem niet. Hij zorgt ervoor dat hij zijn geboden zo heerlijk gaat vinden. Want ze zijn het pad naar de hemel. Waar je hier al zoveel vreugde aan beleeft. En straks in de hemel zal die vreugde nog verduizendvoudig en nog zoveel meer zijn. De Heere zorgt er zelf voor dat je zijn geboden lief krijgt. Ergens vraagt de catechismus in zondag 32. Kunnen er ook mensen zalig worden die ondankbaar en goddeloos verder blijven leven? Die van Gods geboden niets moeten hebben? Nee, dat kan niet. Zonder liefde tot zijn geboden komt niemand in de hemel. Zonder tot zijn geboden zou ook niemand zich in de hemel thuis voelen. Zonder liefde Gods geboden zou je het in de hemel verstikkend vinden. En er weer weg willen, omdat je het niet om uit te houden vindt. En diezelfde catechisme zondag 32, die zegt er dan ook nog bij. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Of waarom zullen we dat doen? Nou, omdat Christus nadat ons heeft gekocht met zijn bloed, ons ook door zijn geest vernieuwd naar zijn evenbeeld. Dus naar het model van Gods geboden en van Gods wetten. Omdat Christus, die ons heeft gekocht met zijn bloed, ons ook een diepe liefde geeft in ons hart tot de geboden van God. En deze Heer Jezus zoekt ook vanavond zondaren. En zondaren zijn mensen die er geen zin in hebben om naar Gods geboden te luisteren. Nou, daar bent u. Zondaren zijn mensen die het saai en vervelend vinden om God te moeten dienen. Nou, dat ben jij. Nou, zulke mensen zoekt Christus. En hij zegt, ik ben naar jou, naar u op zoek. En door mijn bloed en geest zorg ik ervoor dat hij een ander hart krijgt. Dat hij gaat verlangen. Dat hij het mooie, het heerlijke, het kostbare gaat zien. Van een leven aan Gods geboden. Dat is een leven met vallen en weer opgericht worden. Dat is een leven met horten en stoten. Dat is een leven met afdwalen weer teruggetrokken worden. Maar toch, het is een leven met zijn diepe, diepe vreugde. In de geboden van de Heere. Die ik heb lief gekregen. En daarom is de hemel ook zo mooi. Want in de hemel, daar zul je volken. Komen gehoorzaam zijn. Nou, dat is wat het allermooiste. Hè? Amen. Daar gaan we van zingen, gemeente, uit Psalm 119, vers 80 en 83. Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet, uw geboden bemin. En die houdt met een verblijde zin. En vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Doe uw geboden oprecht en welgezind. Psalm 119 vers 80 en 83. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, die heilig zijt, barmhartig, genadig, van grote goedheid en goedertierenheid, geef ons, o verhoogde Christus, uw heilige geest. Wil ons, o koning Christus, door hem regeren, zodat wij te verloren zijn om nog bij u weg te blijven. Te verloren om op u vandaan te kunnen blijven, Heer. In onze onverbeterlijkheid. Niets zou helpen, Heer. Tenzij dat u zelf door uw geest ons hart inwint, richt op het allerhoogste en eeuwig goed. Op de vrede met u als het hoogste goed. Als de vreugde in u. Als de hoogste vreugde. Schenk ons, verhoogde Christus, uw heilige geest. Die alleen. Die bekeert. Die wint in. Die geeft liefde. Tot de geboden van uw Vader, om die als een liefdedienst te doen, die nooit verdriet, in tegendeel, dan verdriet het ons, als uw geboden weer niet deden, en u weer bedroefden. Ze heeft weer vanavond aan ons gesproken. Wat doet u veel, Heere, om en aan ons leven. U spreekt, u tuchtigt ook. U geeft weldaden. We zouden niet kunnen zeggen wat u nog meer zou kunnen doen, Heere. Geeft u dat het opmerk als allemaal gericht op onze wederkeer tot u voor het eerst en ook telkens weer, Heere. Laat het daartoe mogen dienen. Ieder woord dat u tot ons spreekt en elke gang in ons leven die u met ons gaat, tot met allermoeilijkste toe. We bidden om uw zegen, Heere, dat u verhoogde Christus door uw bloed schuld verzoent en door uw geest uw beeld gelijkvormig maakt. Schenk het ons, schenk het de onze, ieder in uw gemeente en in de plaats waar we wonen. Geef dat we veilig thuis mogen komen. Geef ons dat we samen nog iets kunnen doornemen over het woord van deze dag. En gedenk hen die dat niet kunnen. Omdat ze alleen zijn. Of omdat degene die in huis zijn niet over wil praten. Geef uw zegen als uw gemeente op dankdag weer samen hoopt te komen. Zegen uw dienaren. En zegen uw diensten, Heren. Hoor ons uit genade. Bereid uzelf lof, dank en eer. Uit deze uw gemeente, om Jezus wil. Amen. Laten wij in aanleiding van de preek nu Psalm 32, het vijfde vers zingen. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Psalm 32, vers 5. Verhef nu uw harten tot God. Ontvang dan biddend zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen. God zegen.